hoe mooi en hoe goed is het dat wij deze woorden elkaar mogen toezingen, dat wij bidden voor elkaar. Dat we bidden voor elkaar dat de liefde die wij van Christus ontvangen, dat we die elkaar toewensen. Zoals we ook in het eerdere lied hebben gezongen, dat wij een gebod van Christus hebben gekregen om elkaar lief te hebben. En dat wanneer wij aan dat gebod gehoor geven, dat wij vervuld mogen worden met de blijdschap van Christus. We zullen vandaag verder gaan met de laatste les over het huwelijk, echtscheiding. En vandaag specifiek over hoererij en wegzenden. In de vorige lessen, het huwelijk van de man en zijn vrouw, God haat echtscheiding en waarom huwelijken falen, zijn we tot enkele conclusies gekomen. Namelijk, een man behoort het hoofd te zijn van zijn vrouw en een vrouw behoort haarzelf te onderwerpen aan haar man. Mannen en vrouwen zijn verschillend. Een man heeft respect nodig en een vrouw liefde. En als jij een partner hebt die zich niet onderwerpt aan het woord van God, dan betekent dat niet dat jij ontslaan zijt van uw verantwoordelijkheid die God van u vraagt. Maar wat we zien in onze tijd, is dat veel mannen en vrouwen terechtkomen in die cirkel van onbegrip, van onverdraagzaamheid. En als die cirkel niet wordt doorbroken, dan eindigt dat meestal in echtscheiding. We hebben gezien dat God echtscheiding haat. We hebben ook gezien in Marcus 10 dat er een definitie wordt gegeven van wat echtbreuk is. Namelijk wanneer een man zijn vrouw wegzendt en een ander trouwt, dan pleegt hij echtbreuk. Wanneer een vrouw haar man wegzendt en een ander trouwt, dan pleegt zij echtbreuk. Het trouwen van iemand die weggezonden is, is ook echtbreuk plegen. Dus mensen die echtbreuk plegen, die hebben onwettige gemeenschap met de partner van een ander. Of in het Nederlands gezegd, overspel plegen. En mensen die met God willen leven, die moeten zich daarvan bekeren. Van een onwettig huwelijk. Want hoereerders en echtbrekers zullen door God worden geoordeeld. Mensen hebben geen recht op een tweede, derde, vierde, vijfde huwelijk. En er zijn, in de laatste les hebben we dat gezien, heel veel redenen waarom huwelijken falen. En ik heb er enkele opgenoemd, maar er zullen er ongetwijfeld nog meer zijn waarom huwelijken falen en uiteindelijk resulteren in echtscheiding. We hebben gezien dat God soms niet het middelpunt is. We hebben gezien dat er geen rekening wordt gehouden met de verschillen tussen een man en een vrouw. Dat onvolwassen gedrag mee wordt genomen in het huwelijk. Dat er onredelijke kritiek wordt gegeven. Dat er onverdraagzaamheid is. Dat er een hoge levensstandaard en schulden zijn. Seksuele problemen of moeite met de kinderen. Jaloezie. Tragedie. Inmenging van ouders en schoonouders. Slechte communicatie. En het niet nakomen van de gelofte. De gelofte om trouw te zijn tot de dood. En al die dingen doen huwelijken falen. En de conclusie van al die voorbeelden is dit. Huwelijken falen omwille van egoïsme. Men kiest ervoor om geen onvoorwaardelijke liefde meer te hebben voor de ander. Men kiest ervoor om te scheiden, terwijl men weet dat God dat niet wil. En terwijl men weet dat liefde een gebod van God is, waar men gehoor aan behoort te geven. Nu, het is heel belangrijk als we over al die dingen tot nu toe hebben nagedacht, en ook over hetgeen wij vandaag nadenken, dat wij die dingen voor onszelf gaan bestuderen. En niet zomaar mijn woord erop nahouden als zou dat het juiste zijn. Onderzoek die dingen, toets die dingen voor uzelf en doe het liefst voordat je in een huwelijk treedt. En doe het liefst voordat je ervoor gekozen hebt om te scheiden. Want wat gebeurt er maar al te vaak? Mensen komen in een bepaalde situatie. En wat gaat men dan doen? In plaats van zichzelf aan Gods woord aan te passen, gaat men Gods woord aan zijn of haar situatie aanpassen. Omdat men moeilijk kan aanvaarden wat God leert over deze dingen. Mensen zoeken een rechtvaardiging voor keuzes die zij maken of hebben gemaakt in het woord van God op dezelfde wijze zoals vandaag de dag veel homofiele mannen en vrouwen die zich niet willen bekeren van hun zonde in de relatie van David en Jonathan een goedkeuring voor hun zonde gaan zoeken en uiteindelijk, omdat ze die willen vinden, gaan ze die daar ook in vinden. Ongeacht wat andere verzen in de Bijbel leren. Dus pas uw situatie niet aan het woord van God aan. Laat God niet zichzelf moeten aanpassen, want natuurlijk, wij moeten onze situatie aanpassen aan dat wat God zijn standaard is. Matteüs 19. Matteüs 19. In vers 1 lezen we en het geschiedde, toen Jezus deze woorden geëindigd had, dat hij uit Galilea vertrok en hij kwam over de Jordaan in het gebied van Judea. En vele scharen volgden hem en hij genas hen aldaar. En er kwamen fariseeën om hem te verzoeken en zij zeiden, is het geoorloofd zijn vrouw weg te zenden om allerlei redenen? Hij antwoordde en zeide, hebt gij niet gelezen dat de Schepper hen van den beginne als man en vrouw heeft gemaakt. En hij zeide, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn. Zo zijn zij niet meer twee, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheidde de mens niet. Zij zeiden tot hem, waarom heeft Mozes dan bevolen een scheidbrief te geven en haar daarmede weg te zenden? Hij zeide tot hen, Mozes heeft u met het oog op de hardheid uw harten toegestaan uw vrouwen weg te zenden. Maar van den beginne is het zo niet geweest. Doch ik zeg u, wie zijn vrouw wegzendt, om een andere reden dan hoererij en een andere trouwt, die pleegt echtbreuk. De discipelen zeiden tot hem, indien voor een man de zaak voor zijn vrouw zo staat, is het niet raadzaam te trouwen. Doch hij zeide tot hen, niet alle vatten het woord, alleen zij aan wie het gegeven is. Er zijn immers gesnedenen die zo uit de moederschoot geboren zijn. En er zijn gesnedenen die door de mensen gesneden zijn. En er zijn gesnedenen die zichzelf gesneden hebben ter wille van het koninkrijk der hemelen. Die het vatten kan, die vatten het. Jezus wordt gevraagd, is het geoorloofd voor een man om zijn vrouw weg te zenden, om te scheiden van haar om allerlei redenen? En wat doet Jezus? En als jij ooit met die vraag geconfronteerd wordt, raad ik u aan, doe wat Jezus doet. Jezus gaat terug naar het begin van de schepping. Dat is wat God in de schepping heeft gelegd en dat is wat God wil voor elk huwelijk. En wat zien we dat er in de schepping gebeurde, daar hebben we de vorige lessen bij stilgestaan. God zei, het is niet goed dat de mens alleen zij, ik zal hem een hulp maken die bij hem past. God schiet Adam en hij heeft Eva als hulp gemaakt die bij hem past. Maar er gebeurde nog iets in de schepping. Laten we eens naar Genesis hoofdstuk 3 gaan. En dat is een punt waarvan ik geloof dat het nogal vaak, als we over huwen en echtscheiden, dat vaak over het hoofd wordt gezien. Dat vaak wordt genegeerd. Want wat zien we nadat Eva van de verboden vrucht heeft gegeten, nadat Adam zichzelf heeft laten verleiden door Eva,
en ook van de verboden vrucht heeft gegeten, toen kwam er schaamte. Toen kwam er vrees voor God. En we zien dan dat God een oordeel uitspreekt. En wat is een van die oordelen? Genesis 3, vers 16. God zegt iets tot de vrouw. Ik zal zeer vermeerderen de moeite uw zwangerschap. Met smart zult gij kinderen baren. En naar uw man zal uw begeerte uitgaan. En hij zal over u heersen. Dat woord heersen, dat betekent, de man zal over de vrouw regeren. De man zal heerschappij uitoefenen over de vrouw. Hij zal haar besturen. Dat is wat God in de schepping heeft gelegd. Enerzijds heeft God de vrouw geschapen voor de man, om tot hulp te zijn. Maar als gevolg van de zonde, zal de man over de vrouw heersen. Herinner u dat we daarover gesproken hebben toen we gesproken hebben over de hoofdbedekking van mannen en vrouwen. Nu, wat betekent dat? Wat betekent dat voor de relatie tussen man en zijn vrouw? Eerder hebben we gezien, Christus is het hoofd van iedere man. En het hoofd van de vrouw is de man. En het hoofd van Christus is God. We hebben die vergelijking gemaakt, wat dat betekent om het hoofd te zijn van en om onderdanig te zijn aan een hoofd. Dat als wij zeggen, ik onderwerp mij aan het gezag van Christus, dan betekent dat dat ik mijzelf onder de gehoorzaamheid plaats van. Als je het hoofd bent, dan betekent dat dat jij de meester bent. Dat jij de heerser bent. Dat is nu net wat wij in Genesis hebben gelezen. De man zal over de vrouw heersen. Dat betekent, hij geeft de leiding, de richting. Hij heeft de verantwoordelijkheid. Hij gaat, als we specifiek praten over het huwelijk, de eenheid in het huwelijk moeten bewaren en versterken. Hij gaat beslissingen nemen in het huwelijk. We hebben in Romeinen 7, vorige keer of twee lessen terug, de vergelijking gemaakt dat, of laten we daar gewoon even naartoe gaan, laten we dat even lezen. Wanneer er gesproken werd over de wet die heerschappij voert over de mens zolang deze leeft, dat Paulus het punt of de vergelijking maakte van de gehuwde vrouw. En we zien dan ook in vers 4 dat de christenen moesten weten dat zij dood waren voor de wet om het eigendom te worden van een ander. En die vergelijking leert ons dan ook dat een vrouw het eigendom van de man is geworden. Laten we eens naar 1 Timotheus hoofdstuk 2 gaan. Waar we lezen in vers 11. Een vrouw moet zich rustig in alle onderdanigheid laten onderrichten, maar ik sta niet toe dat een vrouw onderricht geeft of gezag over de man heeft. Zij moet zich rustig houden. Want eerst is Adam geformeerd en daarna Eva. En Adam heeft zich niet laten verleiden, maar de vrouw is door de verleiding in overtreding gevallen. Doch zij zal behouden worden, kinderen ter wereld brengende, indien zij blijft in geloof, liefde en heiliging met ingetogenheid. Paulus zegt, ik sta niet toe dat een vrouw gezag heeft over de man. Dat woord gezag hebben over, dat betekent op eigen gezag handelen. Dat betekent regeren, heerschappij uitoefenen over. Paulus zegt, het is niet geoorloofd voor een vrouw om heerschappij uit te oefenen over de man. Is het niet een schril contrast tussen de prediking van gelijkheid tussen man en vrouw, wat we hier lezen? Dit is wat God in de schepping heeft gelegd. Maar dat heeft ook consequenties voor de man. Want een man moet beseffen dat een vrouw geen speeltje is waar die met naar eigen goeddunken mee kan omgaan. Wat zegt Spreuken 18 vers 22? Wie een vrouw vond, heeft iets goeds gevonden en een gunst van de Heere verworven. Als jij een vrouw hebt gevonden, dan heb jij iets goeds gevonden en een gunst van de Heere verworven. Een man zal dan ook verantwoording moeten geven aan Christus hoe hij met zijn vrouw is omgegaan. Het zij goed, het zij slecht. Hij zal moeten rekenschap geven aan Christus hoe zorgzaam en hoe verantwoordelijk hij in zijn huwelijk is geweest als hoofd. Hoe hij met zijn beslissingsrecht, hoe hij met zijn heerschappij is omgegaan. Want dat hebben we gezien in de eerste les ook. Mannen, leef verstandig met uw vrouwen, als met brozer vaatwerk. En bewijst haar eer, daar zij mede-erfgenamen zijn van de genade des levens, opdat uw gebeden niet belemmerd worden. Een man moet echt goed beseffen dat hoe hij als hoofd met zijn vrouw omgaat, zal bepalen als hij een goede of een slechte relatie met God heeft. Daarom ook hebben we vorige keer gezien, mannen, hebt uw vrouw lief. Dat is die agape-liefde die een man voor zijn vrouw moet hebben. Evenals Christus de gemeente heeft lief gehad en zich voor haar heeft overgegeven. Dus we zien hoofdschap en we zien onderwerping. En we moeten goed beseffen, hetzij wij een man zijn, hetzij wij een vrouw zijn, dat geen schepsel voor God is verborgen. Alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen. Hebreeën 4, vers 13. Laten we deze dingen dan meenemen, wanneer wij Jezus zijn antwoord gaan bestuderen op de vraag, is het geoorloofd voor een man om zijn vrouw weg te zenden, om allerlei redenen? Want toen Jezus terug naar het begin ging, in Matthäus 19, en verwijst naar wat de schepping leert, wat vroegen de fariseeën? Zij vroegen, waarom heeft Mozes dan een gebod gegeven om de vrouw weg te zenden met een scheidbrief? Van waar komt dat? En daar hebben we eerder ook over gepraat. Maar wat zegt de tekst in Deuteronomium hoofdstuk 24? Laten we daar even naartoe gaan. Deuteronomium 24, vers 1. Wanneer iemand een vrouw genomen en gehuwd heeft, dan zal, als hij haar geen genegenheid toedraagt, omdat hij iets onbehoorlijks aan haar gevonden heeft, en hij een scheidbrief geschreven en haar die overhandigd heeft, waarna hij haar uit zijn huis heeft weggezonden, en als zij dan uit zijn huis vertrokken, haars weegs gegaan en de vrouw van een ander geworden is, en als dan de laatste man een afkeer van haar krijgt, een scheidbrief schrijft, haar die overhandigt en haar uit zijn huis wegzendt, of als de laatste man die haar tot vrouw genomen heeft gestorven is, dan zal de eerste echtgenoot die haar weggezonden heeft, haar niet opnieuw tot vrouw mogen nemen, nadat zij verontreinigd is geworden. Want dat is een gruwel voor het aangezicht des Heeren. Gij zult geen zonde brengen over het land dat de Heere uw God u ten erfdeel geven zal. De Joden zagen in deze woorden een toelating, een verworven recht van Gods wegen om te mogen scheiden van hun vrouwen. Ziet gij hier een recht? Hier wordt gewoon gezegd, als dit gebeurt, en als dat gebeurt, en als dan dat gebeurt, wel dan mag die eerste man haar niet terugnemen. Die woorden zijn helemaal niet bedoeld om echtscheiding te gebieden, of om echtscheiding te promoten. Jezus geeft nog meer uitleg. Hij zegt waarom Mozes hier die woorden zegt. Namelijk omwille van de hardheid van hun harten. Maar zij dachten, wij hebben het recht om onze vrouwen weg te zenden, omwille van wat Mozes hier zegt. En ze waren meer bezorgd in het naleven van die procedure, van hoe ze die vrouw wegzonden, dan om de liefde die ze behoorden te hebben voor hun vrouwen. Als we kijken naar het begin van de schepping, wat God heeft samengevoegd en wat God zijn plan is voor het huwelijk. En als we dan kijken naar het laatste boek van het Oude Testament, Maleachi, waarin we zien dat God echtscheiding haat, dan weten we ook dat de woorden in Deuteronomium 24 van 1 tot 4 helemaal niet bedoeld zijn als een goedkeuring of als een aanmoediging om te mogen scheiden. Het was geen compliment, het moest de juiste man weigerachtig maken om van zijn vrouw te scheiden. Maar wat hadden zij gedaan? Zij hadden die woorden genomen en zij hadden daar een eigen machtige uitlegging aan gegeven. Zij hadden Gods woord aan zichzelf aangepast. Zij wilden scheiden en zij hadden die rechtvaardiging in Gods woord gevonden om het te kunnen doen. Terwijl God dat nooit niet zo bedoeld heeft. Laten we eens naar Matteüs 5 gaan. Waar we zien dat Jezus gaat spreken over hun uitlegging, namelijk hoe de Joodse leiders, de verantwoordelijken om van het Joodse volk, die tekst uitlegden. In Matteüs 5 vers 31 staat: er is ook gezegd, al wie zijn vrouw wegzendt, moet haar een scheidbrief geven. Dit is hoe zij dat uitlegden. Als jij je vrouw wegzendt, zorg er dan voor dat zij die scheidbrief heeft gekregen, want dan zijt jij in orde voor God. Dan is het oké. Maar Jezus zegt in vers 32, maar ik zeg u, een ieder die zijn vrouw wegzendt, om een andere reden dan ontucht, maakt dat er echtbreuk met haar gepleegd wordt. En al wie een weggezondene trouwt, pleegt echtbreuk. De Statenvertaling zegt het zo. Wie zijn vrouw wegzendt om een andere reden dan ontucht, is de veroorzaker van overspel. Maakt dat zij overspel doet. Dus een man die zijn vrouw wegzendt, die scheidt van zijn vrouw om een andere reden dan ontucht, is de oorzaak, is de reden van het overspel van de vrouw wanneer zij hertrouwt. Mannen kunnen dus verantwoordelijk zijn wanneer hun vrouw hertrouwt. Dat echtbreuk is. En dit terwijl onder het Oude Testament het was toegelaten. Toegelaten dat die vrouw een tweede man kon trouwen. Jezus maakt wat er in het Oude Testament gezegd werd onmogelijk. En zij dachten dus, als wij onze vrouw wegzenden en wij geven die scheidbrief, dan zijn wij rechtvaardig. Jezus zegt nee. Alleen wanneer uw vrouw ontucht pleegt, dat betekent wanneer zij onwettige seksuele omgang heeft, is een scheiding geoorloofd. Maar wat betekent dat? Als we nadenken over wat we vorige week gezien hebben, waarom huwelijken falen. Stel dat een man zijn vrouw scheidt omdat hij zegt, we zijn te veel verschillend. We kunnen niet goed met elkaar omgaan. Of stel dat een man zijn vrouw scheidt omdat zij zich onvolwassen gedraagt. Of dat zij onredelijk kritiek geeft. Of dat zij onverdraagzaam is. Of al die dingen, noem maar op wat we vorige keer gezien hebben. En dat hij dan zegt, ik scheid haar wel, maar ik blijf alleen. Wel, ook dat is zondig. De enige reden waarom een man zijn vrouw mag scheiden, is ontucht. En dan niet alleen vermoedens van ontucht, namelijk vastgestelde ontucht. Jezus zegt niet, wie zijn vrouw wegzendt om een andere reden of dat hij vermoedt dat er ontucht geweest is, die mag dat doen. Dat zegt Jezus niet. Dus elk tweede huwelijk dat uit een ongeoorloofde scheiding voortkomt, is echtbreuk. Wat zien we in Matteüs 19, vers 9, dat Jezus daar nog iets aan gaat toevoegen. Hij zegt, toch ik zeg u, als hij teruggegaan is naar wat in het begin geleerd werd. Dan zegt hij, ik zeg u, wie zijn vrouw wegzendt, om een andere reden dan hoererij en een ander trouwt, die pleegt echtbreuk. Nu, wat is de noodzakelijke implicatie van deze woorden? Wat als een man zijn vrouw wegzendt omwille van hoererij en een ander trouwt? Dan pleegt hij geen echtbreuk. Dat is het noodzakelijke gevolg van deze woorden. Als wij geloven in Marcus 16, 16, wie gelooft en zich laat dopen, die zal behouden worden. Dan is het noodzakelijk gevolg van die woorden dat wie alleen gelooft of wie alleen zich laat dopen, niet behouden zal worden. Maar er is een heel grote maar. Er is een heel grote maar. Als wij het voorbeeld van Marcus 16, 16 gebruiken. En wij zeggen, wie gelooft en zich laat dopen zal behouden worden. Is dat dan het enige waar wij rekening mee moeten houden om tot behoudenis te komen? Wordt daar gesproken over bekering in Marcus 16, 16? Wordt daar gesproken over het bloed van Christus? Wordt daar gesproken over de genade van God? Nee. En toch weten we dat al die dingen en nog veel meer dingen nodig zijn om tot behoudenis te komen. En zo is het ook bijzonder kortzichtig van veel mensen die deze tekst uitleggen. Als uw vrouw hoererij heeft gepleegd, dan zit je vrij om te hertrouwen. Stuur haar maar weg en je zit vrij om te hertrouwen. En ze vergeten dat een man als hoofd niet alleen een recht heeft, maar ook veel plichten heeft. Ze vergeten dat bij een huwelijk veel meer komt kijken als alleen het hoererij van zijn vrouw of de hoererij van zijn vrouw. Die andere plichten die we hebben als man, moeten we die plots niet meer in acht nemen als de vrouw hoererij heeft gepleegd? Wat Jezus niet zegt, is dat een man zijn vrouw moet scheiden wanneer zij overspel pleegt. Dat zegt Jezus niet. Sommigen willen dit er wel in zien, maar Jezus zegt dat niet. Jezus zegt hier niet, jij moet scheiden. Veel mensen vandaag de dag gaan die woorden interpreteren op dezelfde wijze als de Joden Deuteronomium 24 vers 1 tot 4 interpreteren. Ze zien daar een verworven recht om iets te mogen doen. En ze vergeten hun plichten. Ze vergeten dat God echtscheiding haat. Ze vergeten dat de man een agape liefde moet hebben voor zijn vrouw. Een onvoorwaardelijke liefde door woorden en daden. Op dezelfde wijze zoals Christus zijn gemeente lief heeft. Veel mensen gaan veel te licht met de woorden in Matteüs 19, vers 9 om. Zo was er een man, enkele jaren terug, die me aansprak. En die zei, Peter, mijn vrouw heeft mij bedrogen. Wat moet ik doen? En toen zei ik tegen hem, weet dat God echtscheiding haat. En als uw vrouw gehoreerd heeft, wat iets verwerpelijk is. Denk dan eens aan uw eigen verantwoordelijkheid daarvoor. Uw eigen aandeel in die zaak. Hoe komt het dat zij dat gedaan heeft? En tot zijn eigen schaamte moest deze man erkennen dat hij veel te veel van huis was weg geweest. Hij had andere dingen veel belangrijker gevonden dan zijn vrouw en zijn gezin. Namelijk zijn werk. En hij was er nooit. En de vrouw die liefde nodig had, is dat bij een ander gaan zoeken. En dan heb ik hem ook gezegd van kijk, Matteüs 19 vers 9 leert dit. Maar God zegt, God gebiedt u, dat jij als man uw vrouw moet lief hebben, onvoorwaardelijk. En als jij een eigen aandeel hebt in de oorzaak van de hoererij van uw vrouw, denk dan nog eens goed na als jij wel een recht wilt laten gelden om je vrouw weg te zenden en een ander te trouwen. Want God gebiedt nergens niet dat jij dat moet doen. Als jij dat doet, dan kiest jij daarvoor. Dus een man die zijn vrouw wegzendt om hoererij, die moet goed nadenken over enkele dingen. Namelijk, wil ik scheiden datgene wat God heeft samengevoegd? Want dat is een keuze die je dan maakt. In Matteüs 22, laten we dat even lezen. Daar zien we het grootste gebod. In vers 37. Het grootste gebod wat de mens krijgt. Gij zult de Heere uw God lief hebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede daaraan gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Als ik weet dat God echtscheiding haat, ga ik dan als man kiezen om een vrouw weg te zenden, omdat zij gehoreerd heeft? Ik zou die keuze niet kunnen maken. Krijgen ze Matthäus 5. In Matthäus 5 vers 43. Dan zien we dat Jezus dit zegt. Gij hebt gehoord dat er gezegd is, gij zult uw naaste lief hebben en uw vijand zult gij haten. Maar ik zeg u, heb uw vijanden lief. En bid voor wie u vervolgen. Opdat gij kinderen mocht zijn van uw Vader die in de hemel is. Want hij laat zijn zon opgaan over boze en goede. En laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want indien gij lief hebt die u lief hebben, wat loon heb gij? Doen ook de tollenaars die ditzelfde. En indien gij alleen uw broeders groet, waarom doet gij ook meer dan het gewone? Doen ook de heidenen niet hetzelfde? De liefde die wij behoren te hebben als christen, de liefde die wij behoren te hebben als man voor onze vrouw, die moet alles overstijgen. Alles. Zelfs indien een vrouw zich gedraagt als een vijand. Jezus zegt, doe goed aan uw vijanden. Een man die zijn vrouw wegzendt om hoererij, die moet heel goed nadenken. Ben ik een goed hoofd geweest voor mijn gezin? Heb ik mijn huwelijk goed bestuurd? Heb ik mijn vrouw lief gehad op dezelfde wijze als Christus de gemeente lief heeft? Heb ik mijn vrouw opgevoed? Heb ik mijn vrouw gekoesterd? Of ben ik een deel van de oorzaak waarom mijn vrouw overspel gepleegd heeft? En niet dat dat dan goed te praten is. Maar dat is wel iets ernstig om over na te denken. Matthäus 18 vers 7 staat dit. Wee de wereld om de verleidingen tot zonde. Maar er moeten verleidingen komen. Maar wee die mens door wie de verleiding komt. God verwacht van mannen goed bestuur. Goed bestuur. En dan kan een man zich de vraag stellen, hoeveel geduld moet ik hebben? Hoe lang moet ik blijven wachten? Hoe lang moet ik barmhartig zijn aan mijn vrouw als zij haar zelf niet onderwerpt aan mij? Wel, man, wie is uw hoofd? Christus is uw hoofd. En hoeveel geduld en hoeveel barmhartigheid vraag jij zelf als man van Christus? Wel, zoveel geduld en barmhartigheid moet jij aan uw vrouw geven. Want onbarmhartig zal het oordeel zijn over hem die geen barmhartigheid bewezen heeft. Jacobus 2 vers 13. Wees barmhartig. Een man die zijn vrouw wegzendt om hoererij moet goed nadenken. Heb ik mijn vrouw beloofd om haar lief te hebben in goede en in slechte tijden? We hebben vorige keer gezien, als jij een gelofte gedaan hebt, moet jij die gelofte nakomen. Maar wat gebeurt er nu? Soms het wachtspelletje. Mannen laten hun vrouw in de steek, maar ze wachten. Ze scheiden nog niet. Maar wat doen ze dan? Ze wachten tot hun vrouw uiteindelijk zo eenzaam wordt, dat die een relatie met iemand anders gaat beginnen. En niet dat dat goed te praten is, want dat is verwerpelijk. Maar een man die zijn vrouw in de steek laat en wacht tot die vrouw overspel gaat plegen, om dan te kunnen zeggen, ik mag hertrouwen. Die heeft niet begrepen wat God van hem vraagt. Die heeft niet begrepen dat zo'n houding geen enkel recht geeft op een nieuw huwelijk. Want we hebben vorige keer gezien in 1 Korinthe 7, dat wanneer wij onszelf onthouden van de seksuele verplichtingen, dat dat kan leiden tot een gemis aan zelfbeheersing en uiteindelijk kan leiden tot hoererij. Jezus zegt dat de enige reden waarom een man zijn vrouw mag scheiden, ontucht is. Ontucht die gepleegd wordt terwijl zij gehuwd zijn. Niet wanneer ze uit elkaar zijn gegaan en dat er dan ontucht komt. Een man die zijn vrouw achterlaat, om welke andere reden dan ook dan overspel, kan niet zeggen dat wanneer zijn vrouw daarna toch overspel pleegt, dat overspel de reden is geweest waarom ze uit elkaar zijn gegaan. Want ze waren al uit elkaar gegaan, omdat ze zich niet met elkaar konden verdragen. We moeten beseffen dat een man er heel gemakkelijk voor kan zorgen dat zijn vrouw overspel pleegt. Niet dat dat overspel dan goed te praten is, maar de man die zijn vrouw niet lief heeft gehad op dezelfde wijze zoals Christus de gemeente lief heeft, heeft zijn plicht als hoofd verzuimd. En zo'n man moet niet denken dat het overspel van zijn vrouw hem het recht geeft om van haar te kunnen scheiden, om dan te kunnen hertrouwen. Hij is immers deel van de oorzaak. Hij is deel van de reden waarom dat gebeurd is. En een man die zijn vrouw wel heeft lief gehad. Wel heeft lief gehad op de wijze zoals Christus de gemeente lief heeft. Die agape liefde heeft getoond en waarvan de vrouw dat toch doet. Wat zal die doen? Die zal het onrecht verdragen omdat hij met God rekening houdt. Laten we eens naar Jeremia hoofdstuk 3 gaan. Jeremia hoofdstuk 3. In vers 1 zien we: het woord des Heren kwam tot mij. Indien een man zijn vrouw verstoot en zij gaat van hem weg en wordt de vrouw van een andere man, zal hij dan nog tot haar terugkeren? Wat zei de wet van Mozes? Nee, dat mocht niet. Dus dit is de vraag die God aan Israël vraagt. Als dit gebeurt, zal hij dan nog tot haar terugkeren? Nee. Zal dan niet het land ten zeerste ontwijd worden? Toch gij hebt ontucht gepleegd met vele minnaars. Dat is wat God tegen Israël zegt. Gij hebt ontucht gepleegd met vele minnaars. En dan tot mij terugkeren, zegt God, luidt het woord des Heren. Hef uw ogen op naar de kale heuvels en zie, waar hebt gij u niet laten misbruiken? Aan de wegen hebt gij op hen zitten wachten als een Arabier in de woestijn. En gij hebt het land ontwijd door uw ontuchtigheden en uw boosheid. Zo zijn dan de regenstromen ingehouden en is de late regen niet gekomen. Maar gij hebt een hoerenvoorhoofd, gij verkiest u niet te schamen. Noemt gij mij niet van nu af mijn vader, de vertrouwde mijner jeugd zijt gij. Zal hij immer toornen, of voor altijd de wrok behouden? Zie, zo spreekt gij, maar gij doet het kwade en maakt u daarin sterk. Wat deed Israël? Zij deden het kwade. Zij hoereerden zich. En zij maakten zich sterk daarin. Lees verder. De Heere zeide tot mij ten tijde van koning Josia: heb jij gezien wat afkerigheid Israël gedaan heeft? Zij placht heen te gaan op elke hoge berg en onder elke groene boom om daar ontucht te plegen. En ik zeide nadat zij dit alles gedaan had, wat zei God? Nadat zij ontucht gepleegd had, wat zei de Heer van Israël, de meester, het hoofd, keert weder tot mij. Keert weder tot mij, maar zij keerde niet weder. En dit zag haar zuster, trouweloze Juda. Maar ik zag, toen ik afkerigheid Israël, ter oorzake van haar echtbreuk, namelijk overspel, verstoten en haar de scheidbrief gegeven had, dat haar zuster, trouweloze Juda, zich niet liet afschrikken, maar heen ging en eveneens ontucht pleegde. En door haar lichtvaardig gepleegde ontucht ontwijdde zij het land. Ja, zij bedreef overspel met steen en hout. En boven dit alles bekeerde haar zuster, trouweloze Juda, zich niet tot mij met haar gehele hart, maar alleen in schijn, luidde het woord des Heren. En de Heren zeide tot mij: afkerigheid Israël heeft zich gerechtvaardigd boven trouweloze Juda. Ga heen en roep deze woorden uit naar het noorden en zeg: keert weder, afkerigheid Israël, luidt het woord des Heren. Ik zal u niet donker aanzien, want ik ben genadig, luidt het woord des Heren. Ik zal niet altoos toornen, alleen erken uw ongerechtigheid, dat gij van de Heere uw God zijt afgevallen en uw gangen gericht hebt naar de vreemde onder elke groene boom en aan mijn stem niet hebt gehoord, luidt het woord des Heren. Tot slot, keert weder afkerige kinderen, luidt het woord des Heren, want ik ben Heer over u. Een man die zijn vrouw wil scheiden om hoererij en daarvoor een rechtvaardiging denkt te vinden in Matthäus 19:9, kan beter kijken naar het voorbeeld van God, de Heer over Israël. Dat toen Israël ontucht pleegde, bleef hij wachten en bleef hij geduldig zeggen, keert weder, ik zal genadig zijn. Ik ben genadig en ik zal u niet donker aanzien. Wat is de conclusie? Matthäus 19. Laten we daar naartoe gaan. Matthäus 19, vers 10. De discipelen zeiden tot Jezus, indien voor een man de zaak met zijn vrouw zo staat, is het niet raadzaam te trouwen. Doch Jezus zeide tot hen, niet alle vatten dit woord, alleen zij aan wie het gegeven is. Er zijn immers gesnedenen die zo uit de moederschoot geboren zijn. En er zijn gesnedenen, dat zijn namelijk eunuchs of eunuchs. Er zijn gesnedenen die door mensen gesneden zijn. En er zijn gesnedenen die zichzelf gesneden hebben ter wille van het koninkrijk der hemelen. Die het vatten kan, die vatten het. Een gesnedene is iemand die zich vrijwillig onthoudt van het huwelijk. Dus er zijn mensen die omdat ze God lief hebben, omdat ze God op de eerste plaats stellen, omdat ze het koninkrijk der hemelen willen beërven, dat zij zich onthouden van ongeoorloofde huwelijken. Dat zij zich daarvan bekeren en dat zij zich daaraan niet overgeven. Dus wat is de conclusie van alles wat wij gezien hebben? Wees ernstig. En voorzichtig met wie jij in het huwelijk treedt. Trouw nooit met iemand die gescheiden is. Er zijn veel te veel factoren die afhankelijk zijn om uiteindelijk te kunnen weten als iets een gerechtvaardigde scheiding was of niet. Mannen, uw verantwoordelijkheid om over de vrouw te heersen is zeer groot. God zal u verantwoording vragen over hoe gij met uw vrouw zijt omgegaan. Vrouw, uw verantwoordelijkheid om onderdanig te zijn aan uw man en om geen gezag over hem uit te oefenen is zeer groot. God zal ook uw rekenschap vragen hierover. Mannen en vrouwen, denk na met wie getrouwd. Om niet na de feiten tot de conclusie te moeten komen dat het hoofdschap of de onderdanigheid u te zwaar valt en te moeilijk is om te dragen. Gij hebt ervoor gekozen. Als we ervan uitgaan dat het huwelijk wettig is, laat uw ja een ja zijn. En alles wat daar bovenuit gaat, zegt Jezus, is uit den boze. Als jij gescheiden bent en hertrouwd, terwijl je dat niet mocht, weet dan dat God van u verlangt dat gij dat overspelig huwelijk stopzet. Als jij gescheiden bent, maar nog niet hertrouwd, weet dan dat God van u verlangt dat jij alleen blijft of u verzoent met uw wettige partner. 1 Korinthe hoofdstuk 7, vers 10 en 11. Daar lezen we dit. Doch hun die getrouwd zijn, beveel ik niet maar de Heere. Dat een vrouw haar man niet mag verlaten, is dit toch gebeurd, dan moet zij ongehuwd blijven of zich met haar man verzoenen. En een man moet zijn vrouw niet verstoten. Liefde is het hoogste gebod wat wij krijgen. En als wij in de rol van hoofdschap of onderdanigheid zijn, als wij in onze rol ons gaan ontwikkelen, weet dan dat liefde de sleutel is tot succes. Vorige keer hebben we gezien wat liefde doet. Liefde gaat iemand zijn slechtste gedrag verdragen zonder vergelding te willen geven. Liefde gaat actief op zoek gaan om het beste in de anderen op te wekken. Liefde is niet jaloers. Liefde is verheugd met het goede dat de anderen overkomt. Liefde is niet egoïstisch. Liefde gaat de aandacht niet exclusief naar zichzelf trekken. Liefde gaat het eigen belang niet boven dat van de anderen stellen. Liefde gaat niemands gevoel kwetsen. Liefde gaat niet ongeschikt handelen. Liefde gaat altijd op uitkijk zijn om de anderen te helpen. Liefde gaat zich niet overgeven aan het kwade wanneer er problemen en moeite komen. Liefde gaat geen lijst bijhouden met de fouten van anderen. Liefde gaat niet blij zijn met de zonde van anderen en gaat daar ook niet aan meedoen. Liefde gaat blij zijn wanneer de waarheid door de ander gekend en beoefend wordt. Liefde overwint alles. Liefde doorstaat alles. Liefde geeft het voordeel van de twijfel. Liefde gaat geen kwade vermoedens koesteren. Liefde geeft en uit vertrouwen. Liefde kent geen pessimisme. Liefde gaat vol vertrouwen uitkijken naar de overwinningen van de ander, ondanks de onvolkomenheden die er op het moment zijn. Liefde zal alle verleidingen en alle obstakels die in de relatie er zijn, die in de relatie of een goede relatie in de weg staan, liefde zal dat verdragen. Liefde zal nooit meer vergaan. En liefde zal altijd overwinnen. Dus vergeet niet, nergens in de schrift lezen wij dat God zegt, gij moet echtscheiden. Maar de schrift lezen wij wel zeer zeker dat God zegt, heb elkaar lief. En dan weet je ook wat u te wachten staat. Amen.